Dit jaar hoopt Eelco Keij een start te maken met een nieuwe belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland. Eelco werkt al jaren naar zo'n belangenorganisatie toe. Eelco stuurt regelmatig newsletters rond om Nederlanders in het buitenland te wijzen op de dubbele nationaliteit en andere vraagstukken waar Nederlanders bij betrokken raken als ze eenmaal in het buitenland wonen. Ik vroeg Eelco hoe ver hij is gevorderd met die nieuwe belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland.
Ik heb mezelf dus dit jaar gegeven om zodanig voldoende funding bijeen te brengen. Dat ook aan het eind van het jaar ook echt een iets staat. Waarbij we zeggen van nou, hè, nu kunnen we wat mensen aannemen. Die kunnen echt beginnen. En een website moet er staan. De doelstellingen moeten staan. Kortom, het is nu heel erg achter de schermen werk. Gesprekken met bedrijven en fondsen. Om te kijken of we voldoende geld bijeen kunnen krijgen om een soort van start te kunnen maken. En ja, hoe eerder hoe beter natuurlijk. Er zijn gelukkig veel contacten al vergaard de afgelopen jaren. Maar ik zal ook zeker de Nederlanders in het buitenland op gaan roepen om ook te doneren. Maar dat wil ik niet meteen gaan doen. Al iets voor in de stijgers hebben staan. Ja. Maar denk dan aan een soort van crowdfunding of aan open donatievragen aan Nederlanders in het buitenland. Ja. Dus dat komt nog. Mm-hmm. En het is eigenlijk heel grappig. Je doet dit omdat je op de inhoud bezig wilt zijn. Maar juist hiervoor moet je de inhoud heel even laten liggen. Omdat je met dit soort back-office gedoe bezig moet zijn. Ik blijf nog steeds newsletters uitzenden. Dat heb je ook gemerkt.
Yeah.
Onder andere over het raadgevend referendum. En over een paar maanden komt het rapport van de Nationale Ombudsman uit. Over Nederlanders, ex-Nederlanders die onvrijwillig hun Nederlanderschap hebben verloren. Dat soort dingen, daar blijf ik Nederlanders in het buitenland natuurlijk gewoon van op de hoogte houden. Maar ik zal iets minder intensief mensen individueel kunnen beantwoorden, omdat ik gewoon nu hier veel tijd in moet steken. Ik krijg zoveel verzoeken binnen vanuit verschillende delen uit de wereld. Dat het, de noodzaak om dit te doen is alleen maar groter geworden.
Je noemt het zelfs een soort ANWB voor Nederlanders in het buitenland. Geef me wat voorbeelden van de verzoeken die je krijgt.
Soms is het heel makkelijk, hè? Die kun je meteen doorhebben van, goh, ik ga naar het buitenland verhuizen. Hoe kan ik me nog verzekeren bij een Nederlandse verzekeraar? Of ik ga weer terug verhuizen naar Nederland. Maar mijn vrouw komt uit Brazilië. Wat moet ik doen? Nou, dat weet ik inmiddels wel. Dus dat is relatief makkelijk. Maar het is wel belangrijk omdat er zo'n organisatie bestaat. En het is ook een organisatie die gaat lobbyen. Dus er is ook die fysiek in Den Haag gaan rondlopen. En bij alle Kamerleden langs gaat, koffie drinkt. En zegt van, jongens, denk nou eens na over die Nederlanders in het buitenland. Ook vanwege je eigen belang. Die brengen veel geld in het laadje. En ga er nou eens wat wetsvoorstellen voor de Kamer in gooien. Hmm. Met het oog op het verbeteren van hun situatie. Nou, dus dat is een soort lobbyfunctie.
Ja.
Een andere functie is ook puur informatiefunctie actief naar Nederlanders in het buitenland toe. Dus ik kan me voorstellen dat iemand die zich uitschrijft, als je gaat emigreren, dan moet je uitschrijven bij de Nederlandse gemeente. Nou, stel van, ik woon in Nijmegen. Stel dat ik weer terug zou gaan naar New York. Dan moet ik dus actief naar de balie in Nijmegen, dat kan dan ook virtueel, om me uit te schrijven. En dan vragen ze, waar gaat u, naar welke gemeente gaat u nu verhuizen? En dan zeg ik ga naar het buitenland. Ja. Op dat moment moet er eigenlijk automatisch een informatiepakketje mijn kant op komen. Van, oh, u gaat naar het buitenland. Let dan op. Let dan op DigiD. Let dan op Nationaal. Dat soort actieve informatievoorziening zou voor toekomstige generaties Nederlanders, emigrerende Nederlanders, al heel veel helpen.
Absoluut.
Bij het voorkomen van problemen. Nou, en dan heb je naar Zwitsers voorbeeld, heb je die organisatie daar, die organiseert ook zomerkampen voor de kinderen van expats. Dat is leuk, want dan houden die heel erg een band met hun tweede land. En houden ze de taal ook wat beter bij.
Dat zijn dingen waar we zelf eigenlijk wel voor verantwoordelijk zijn.
Ja, en daarom is het ook een private organisatie. Want kijk, zo'n zomerkamp zou in Nederland plaatsvinden met kinderen van Nederlanders die over de wereld wonen. Maar ik denk van, nou, in de zomer stuur ik mijn kinderen naar Nederland. Want daar in Friesland hebben ze zo'n leuk internationaal zomerkamp van andere Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen.
Ja.
Maar ook om juist die kinderen mede te helpen opgroeien en het lampje te laten branden van dit is ook jouw land. Hier kun je een hele leuke tijd hebben. Want je wil natuurlijk die mensen binden. Die kinderen spreken vaak meerdere talen, hebben veel van de wereld gezien. Misschien dat ze na een of twee van die zomerkampen wel zeggen, goh, ik ga toch ook een paar jaar in Nederland studeren.
Ja, dat is economisch belang.
En dan wordt het economisch belang, precies.
Je bent afgestemd op het Nederlandstalige radioprogramma van SBS in Australië. Ik ben Anneke en ik praat met Eelco Keij, die een belangenorganisatie opzet voor Nederlanders in het buitenland. Er is binnenkort een raadgevend referendum op 6 april, waarvoor wij in het buitenland kunnen stemmen. Waar gaat het over en wanneer moet die registratie binnen zijn? Even terug naar Eelco.
Relatief korte tijd heeft Nederland het referendum als instrumentarium in zijn of haar wettenpakket. Dat kun je leuk vinden, dat kun je niet leuk vinden, kun je het mee eens zijn, kun je niet mee zijn. Maar het is gewoon zo. Het is een feit. Nederlanders kunnen een referendum aanvragen. Daar hebben ze handtekeningen voor nodig. Nou, er is één club die het is gelukt om in zaken een samenwerkingsovereenkomst met de Oekraïne, om daar een referendum over aan te vragen. En er zaten zoveel handtekeningen dat de regering volgens de wet het dan ook moet uitschrijven. Dit referendum vindt plaats op 6 april aanstaande. En waar gaat het nou over? Ja, het is een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Dan moet je denken aan verbetering van de mensenrechten en ook wel heel erg een handelsverdrag. Mm. En dus even afhankelijk van of je voor of tegen een referendum bent, waar het om gaat is het, ja, dat er meer afzetmarkt komt voor Nederland. Maar dat anderzijds ook Oekraïne meer mensenrechten kans, dat er wat stabieler politieker en economischer klimaat ontstaat. Mm. Het is absoluut niet een route naar de EU. Want dat hoor je af en toe van ja, we gaan nu stemmen over de EU-lidmaatschap. Dat is totale onzin. Maar dan zie je wel hoe het kamp dat dit referendum heeft aangevraagd, dat speelt in op.
Ja, op de angst.
Op angst en populistisch gedrag. En kijk, als je een beetje weldenkend internationale Nederlander bent, dan denk je van ja, een breder afzetmarkt, dat is niet ongunstig. In Europa, de EU is gebaat bij meer handel. Sterker nog, dat is het middel waarop we al die welvaart hebben kunnen bouwen. In combinatie met voorwaarden betreffende mensenrechten. Nou, daar gaat dit dus ook over.
Wat zijn de grote argumenten tegen?
Dit gaat over het lidmaatschap van de EU. Hè, als je ja zegt, dan komen ze bij de EU. Nou, dat is gewoon niet waar.
Nee.
Er zijn ook wel landen die wel zo'n verdrag hebben gehad, die uiteindelijk, bijvoorbeeld Kroatië, tot de EU zijn toegetreden. Er zat heel wat jaren tussen en heel wat hervormingen. En ook één is lang nog zover niet. Dus ja, het is gewoon, ja, je kunt niet zeggen van ja, dus voor zoveel 5 jaar of 10 jaar. Ja, misschien zijn ze over 40 jaar wel lid, weet jij het. Maar ja, zoveel kan niemand in de toekomst kijken. Dus dit is een beetje een non-argument. Een ander argument is van het gaat veel geld kosten. Formeel zegt de regering, dat is een beetje flauw, ja, het kost ons geen geld. Als je het heel formeel uitlegt, is dat wel waar. Maar
altijd.
Je weet ook, als je ergens handel mee gaat drijven, dan moet je eerst investeren en een zodanig klimaat proberen op te bouwen. Dus natuurlijk ga je daar eerst in investeren. Dat zal ik ook niet ontkennen. En het derde argument van democratisch heeft allemaal geen zin. Nou ja, we zien bij andere landen zoals Kroatië dat het juist wel heel veel stabieler klimaat heeft gebracht.
Wanneer moet men zich registreren voor dit raadgevend referendum?
Nou, dat is inderdaad belangrijk, want voordat we het over de inhoud gaan hebben, worden Nederlanders zoals altijd geconfronteerd of je nou tegen of voor of blanco gaat stemmen. Dat maakt nou even niet uit. Je moet je gewoon registreren. Die deadline is 24 februari. Sterker nog, op 3 uur 's middags lokale tijd.
Okay,
moet het in een stemlokaal volgens mij binnen zijn. Maar goed, 24 februari moet het binnen zijn. En dat kan wel weer digitaal. Dat is prettig. Je moet wel volgens mij een nummer uitprinten, het scannen. Want dan kun je toch via e-mail weer doorzenden naar Den Haag. Dus 24 februari is de deadline. Nou, wat dat betreft nog tijd genoeg.
Hoeveel Nederlanders stemmen eigenlijk in het buitenland? Heb jij daar enig kijk op?
Het is relatief gezien heel weinig. Iets van 35.000 of zo. En dit is natuurlijk ook iedere kans om te stemmen, zoals nu, is ook een kans om te laten zien van hé, wij zijn het. Dubbele nationaliteit, Nederlands onderwijs in het buitenland. Maar ja, als Nederlanders in het buitenland niet gaan stemmen, dan wordt het al heel snel door de politiek uitgelegd van ja, zie je wel.
Niemand is geïnteresseerd.
Wil je er niet bij horen.
Ja.
Het is een kip-ei-discussie natuurlijk, maar aan welke kant wil je staan? Maar wat ik wel belangrijk vind, en dat geldt dus ook voor het Nederlands consulaat en een ambassade in Australië. Mm. Ik denk dat voor de Nederlandse regering, de Nederlanders in het buitenland een enorm grote bondgenoot zijn bij het referendum. Omdat ik sterk vermoed dat onder Nederlanders in het buitenland een overgroot deel helemaal niet onwelwillend tegenover het referendum staat. Die willen best wel ja stemmen in grote getalen. Maar dan moet de regering ook wel eventjes daar aandacht aan besteden. En als ze dat dan toch doen, laten ze dan vooral nadenken over de nationaliteit en andere dingen die de Nederlanders in het buitenland dwars zitten.
Dat zijn dingen die de Nederlanders in het buitenland blijven dwars zitten na al die jaren. Komt daar een eerder schot in?
Op dit moment niet. En zolang deze regering zit. Nederland is nu voorzitter van de Europese Unie, dat is een half jaar.
Ja.
Deze regering gaat geen grote spectaculaire dingen meer doen. Mocht het kabinet vallen na de zomer, wat niet onmogelijk is, dan zal vermoedelijk het kabinet demissionair blijven tot aan de reguliere verkiezingen in maart 2017. Kortom, tot die tijd hoeft er niets verwacht te worden.
Nou, dan laten we het hierbij voor vandaag.
Dat is een vrolijke noot.
Het is high note. We will love you and leave you.
Dankjewel, Anneke.